Wel, u mag gaan en ik heb, we vertrekken vanuit Johannes hoofdstuk 8 vers 12, maar dat vers dat lees ik niet omwille van de tijd. Ik lees toch eventjes Matthäus 11, 28 tot en met 30, waar we de vorige keer ook bij stilgestaan hebben, maar ik gebruik het meer als een, ja, je zou kunnen zeggen een uitbreiding van de studie van de vorige keer. Een beetje waar we voor staan is inderdaad dat ik uit de Johannes evangelie op het punt ben gekomen dat ik zeg, het woord volgen van de Heer Jezus Christus is iets heel unieks vanuit Gods woord. En toen ben ik naar Matthäus gegaan en dat gaan we ook lezen, dat wij Jezus zijn juk opnemen. En vandaag gaan we dat wat invullen. En de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe in 11:28 van Matthäus. Allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt onze Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Ik wil vandaag verder gaan om het in te vullen wat het betekent om ons juk op te nemen als we de Heer Jezus volgen. En daarmee kwam ik eigenlijk, ging naar een interessant verhaal, laat ik het zo zeggen. Misschien beter gezegd een bijzonder verhaal uit het Oude Testament. Ik denk dat u het wel kent. Het speelt zich af in de tijd van richteren en rechters. Die periode die gekenmerkt was in Israël door die uitspraak aan het eind van het boek van Richteren. En er was geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Richteren 21, vers 25. Dan moet je nagaan, daar sluit een boek mee af. Dat is feitelijk als een bijzonder negatieve afsluiting van iets. Het is een film als het ware die eindigt met een begrafenis. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En dit is eigenlijk waar Samuel mee begint. We kunnen het boek Rutte tussenweg halen. We gaan van Richteren gaan we zo naar Samuel. Want Samuel was de laatste richter of de laatste rechter, als het ware, in Israël. En daarin vinden we eigenlijk een volk die aan alle kanten ongehoorzaam is aan God. Ongehoorzaam, dat was wat we lezen in die tekst. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is ook wat in Samuel naar voren komt. En vooral in die eerste hoofdstukken. Waarvan eigenlijk de God van Israël een juk legt op hun schouders. Op het volk van Israël. Door de Filistijnen op hun af te sturen als het ware. Van alle kanten werd Israël belaagd. En de Heer die gebruikte dat als het ware als een juk om hun weer tot hen te trekken. Zodat het volk zich tot hem zou wenden. En de Filistijnen waren een constante plaag. En ik wil u meenemen naar 1 Samuel hoofdstuk 4. En het was daar waar de Israëlieten als het ware uitgetrokken waren ten strijde. En de Filistijnen tegenover hun. En de Israëlieten die ondervinden een enorme nederlaag. En ze stellen zich in 1 Samuel 4 vers 3 deze vraag. Waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Waarom hebben wij deze strijd verloren? Wij zijn toch Gods volk? En ze komen met een oplossing en dat vinden we in 1 Samuel 4 vers 3 in het vervolg. Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heer bij ons nemen. Als we nu de ark ophalen. Dat ligt de oplossing en laat die in ons midden komen, omdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Als we nu die kleine box, want helemaal groot was die niet, als we die nu in ons midden van ons kamp hebben, dan zijn we onoverwinnelijk. Dit is de troef, dit is de aas die ze op de tafel leggen, dit is klavertje 4. Dit werkt voor ons. Haal de ark. En hij wordt met groot gejuich, als je het verhaal leest, wordt hij met zoveel gejuich binnengehaald, dat zelfs de grond ervan davert. Nu zijn ze onoverwinnelijk. God is in hun midden. De Filistijnen die horen het, maar die putten enorme moed en die rapen alles bij elkaar en ze gaan de strijd aan en Israël verliest 30.000 man. Een enorme nederlaag dat volgt. En de ark wordt buit gemaakt. 1 Samuel 4 vers 11. En de ark van God werd meegenomen. Nou, wie het verhaal een beetje kent, en voor de kinderen misschien ook vanuit de zonderschool. De ark wordt in de tempel van Dagon, hun afgod, wordt neergezet. Een beeld die niks kan zeggen. En de volgende ochtend ligt het beeld op zijn gezicht voor de ark. Zelfs gebroken, kapot. Op de grond. En na een paar dagen houden ze het voor gezien. En wat staat er dan? Ze sturen de ark naar de volgende plaats. En daar de hand van de Heer drukte op de Filistijnen. God legde als het ware zijn juk op de Filistijnen. Overal waar de ark heen ging bij de Filistijnen, daar was het. Daar drukte God op hun. Verbijstering. Ze hadden builen, ze hadden plagen en allerlei dingen overkwam hem. Alsof God inderdaad zo de Filistijnen een juk oplegde. Ze houden het niet langer uit, de Filistijnen. Wat doen ze dan? Ze gaan eens kijken. Hoe moeten we nu de ark terugsturen? 1 Samuel 6 vers 7. Ze gaan naar hun waarzeggers toe bij de Filistijnen zeggen en hun priesters. Hoe moeten we die ark nu terugsturen? En dan komt er iets moois. En dit is eigenlijk waarom ik hierheen gegaan ben. Omdat we hier eigenlijk iets vinden over het juk wat fascinerend is. Ik zei al van Israël, die heeft de juk van die Filistijnen op zich. En God die plaatste een juk op de Filistijnen zelf. En hier vinden we, hier is een oplossing. Hoe moeten we nou die ark terugsturen? En hier zeggen ze dat. Neem een nieuwe wagen. Maak die gereed, 1 Samuel 6, 7. En neem 2 zogende koeien. Koeien die pas gekalfd hebben. Verse koeien noemen wij dat. En dan dit volgende, waarop nog geen juk gekomen is. Span die 2 koeien voor de wagen, breng hun kalveren achter hen vandaan, terug naar huis. Dit is het plan. 2 verse koeien, net gekalfd. Die 2 zijn onafscheidelijk van elkaar. Haal je de 1 weg, dan bled de andere. Haal je de ander weg, dan die onafscheidelijk. En ik spreek uit ervaring. En dan deze 2 koeien, wat staat erbij? Die hebben nog nooit een juk gedragen. Die hebben nog nooit een span gevormd. Kijk, 1 koe met een juk op, die kan nog gaan. Maar 2 naast elkaar. Wat staat er dan in vers 12? 1 Samuel 6 vers 12 staat het volgende. Ze worden ingespannen en de koeien liepen regelrecht in 1 spoor de weg langs op weg naar Bet-Semes. Ze liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of links. 2 koeien onder een juk en die doen exact wat God bepaald had. Eigenlijk fascinerend, hè? De Israëlieten met een juk. En die weigeren tot God te komen, weigeren Gods wil te doen. Die Filistijnen onder het juk van alle ziektes en alles wat daar heerste. De koeien gingen rechtstreeks onder het juk waar ze een span vormden. Naar het land waar ze moesten zijn, het beloofde land. Als enige in het hele verhaal wat ik u net geschetst heb. Waren dit de enigen die letterlijk een juk op zich kregen, maar exact deden wat God van hun vroeg. De Israëlieten weigerden om tot God te komen. De Filistijnen die zonden geschenken, als we straks zullen zien, maar die blijven in hun, die gaan niet tot God. Die gaan alleen maar te kijken hoe ze God kunnen vrede krijgen met hem op afstand. Zo van, nou, als het maar een beetje goed is. Een beetje aanpappen. Maar deze 2 koeien gaan totaal tegen hun natuur in, dwars tegen hun instinct in, een volledig onnatuurlijke reactie, plaatsen zich onder het juk en gaan. De Filistijnen en de Israëlieten zijn een voorbeeld om niet te volgen. Ik wil niet zeggen dat wij die koeien moeten volgen. Hè? Die vergelijking kan ik niet maken. Maar het is wel bijzonder dat als het gaat over letterlijk een juk, waren zij de enigen die de wil van God deden. En vandaag wil ik verder om eigenlijk eens te laten zien van, wat mankeerde er nu, en we zitten straks nog een paar keer in de tekst, wat was er nu mis bij de Israëlieten en bij de Filistijnen? Wat misten zij? Waarom weigerden zij dat juk op te nemen? Wat was de essentie wat ze misten? En in essentie was het dit, zij misten bekering. Zij misten feitelijk dat ze zich inderdaad tot God of van hun zonde afwenden en tot God wenden. En dat is waar ik vandaag bij stil wil staan. Het eerste als wij een juk op willen nemen is dat wij ons moeten bekeren. Dat wij berouw moeten tonen, dat wij tot inkeer moeten komen. 3 termen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Want de Heer Jezus is gekomen niet om rechtvaardigen te roepen, zegt Lucas, maar om zondaren tot bekering. Het eerste ingrediënt om ons juk op te nemen is bekering. Maar soms is het wel eens handig om te weten wat het niet is. 1 Samuel 6 vers 4 vindt u namelijk een uitspraak wat bekering niet is. De Filistijnen hadden dus de ark in hun eigendom. En ze hadden zoiets, dat brengt te veel ellende. Dat veroorzaakt allemaal problemen. Die moet weg. En de vraag was, hoe kunnen wij het nu goed maken met God? En in 1 Samuel 6 vers 4 lezen we dit. Welke genoegdoening zullen wij hem geven? En wat ze doen is feitelijk, ze trekken een boetekleed aan. Wat kunnen wij geven om een stukje vrede te maken met God? Dat hij in ieder geval zijn toorn wegneemt van ons en ons het weer makkelijker maakt. Ze erkennen schuld, maar ze zoeken een wijze van kwijtschelding. Wat moet ik betalen zodat het kwijtgescholden wordt? En ze sturen gouden muizen en gouden builen en vinden we maar nog meer. En ze trekken het boetekleed aan. Het boetekleed is iets uit de middeleeuwen. Hè? Dat was ook een letterlijk kleed. Een kleed die zwaar was, die ruw was, die eigenlijk totaal geen comfort gaf. Die niet aangenaam was op de huid. En daar liepen mensen dan in rond om als zijnde van zelfkastijding of zelfpijniging. Om zich te ontzeggen, gemak en comfort. Met de gedachte om gunst te verwerven bij God. Om het goed te maken met God. Om genoegdoening te doen. Wel, dat is geen bekering. Dat is geen bekering, mensen. Daarom sta ik er even bij stil dat wij gaan begrijpen wat het niet is. Want straks gaan we zien wat het wel is om die twee goed uit elkaar te halen. Maar weet u, wij hebben daar ook wel eens een evangelische versie van. En dat gaat als volgt. Heer, daar ben ik weer met mijn zonde. Kent u dat? Dat u bij de Heer komt, u ziet uw zonde en daar ben ik weer. Heer, ik ben de kleinste in het koninkrijk. Ik ben in uw gemeente, maar ik ben de kleinste in de gemeente. Heer, ik ben niet waardig om daar te zijn. Ik walg van mijzelf. En weet u, ik zal morgen vroeg, ik zal beter mijn best doen om niet weer in die zonde te vervallen. Ik zal een half uur eerder opkomen om mezelf aan u te wijden in gebed en bijbellezen. Dit is geen bekering. Dit is alleen maar jezelf centraal zetten, hoe slecht je bent. En allemaal hebben ze, ja, we hebben dat allemaal, Erik. We zijn allemaal slecht. We zijn allemaal nog zondaar. Maar nog steeds zetten we onszelf centraal. Dat is geen bekering. We staan nog steeds gericht op de zonde. Op onze eigen zonde. We kijken in de spiegel en het is een klaagzang over zichzelf. En we hopen eigenlijk dat we zeggen van, kom. Ja, we zijn slecht. Het is nog steeds ik, een slechte ik. Het is hoog zo. Soms hebben wij daar misschien, en daar heb ik last van, ik weet niet of u er last van hebt, evangelisch zelfmedelijden. En met dat ik hiermee bezig ben, dan lijkt het gewoon heel eenvoudig. Ik heb de vorige week ook die illustratie gebruikt. Heer, dan ben ik niets anders dan een varken die in de modder ligt, die klaagt over hoe slecht de modder is en hoe vies dat het is in de modder van mijn zonde. Ik draai me daarin om en ik val er gewoon nog een keer in. Weet u dat Farao dat destijds ook deed? Exodus hoofdstuk 9, vers 27, waar Farao zegt, ik heb deze keer gezondigd, zegt hij tegen Mozes. De Heere is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Dan denk je, Farao geweldig. En hij verhardde zijn hart. Farao had zo in onze gemeente kunnen zitten. Oh ja, Farao, dat is ook zo. Ja, we zijn allemaal slecht, hè. Maar is geen bekering. Dat is het opnoemen van de drek waar die in zit. En waar wij in zitten. Kennis van zonde, zonder afkeer daarvan, zonder onze afwenteling daarvan, is een lamp naar de hel. Gods licht, Gods woord is een licht op het pad naar het eeuwig leven, voor de gelovigen. Maar het is een lamp naar de hel voor de ongelovigen. Farao was niet gered. Hij beleidt zijn zonde. Judas, Jezus verraden. En wat zegt hij in Matthäus 27? Hij kreeg berouw, bracht de 30 zilverpenningen bij de overpriesters terug, gooit ze door de tempel en zegt, ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden. En hij toonde berouw en inkeer. Staat dat er? Nee, en hij hing zichzelf op. Hij berooft zich van het leven. Hij blijft bij de zonde. De tekst hebben we vorige week ook aangehaald. Laten we het zo zeggen. Judas benoemt hoe slecht dat hij was. Farao benoemt hoe slecht dat hij was. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Matteüs 7, vers 21. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, bij het eindoordeel, bij de Heer Jezus. Heer, Heer, wij hebben in uw naam geprofeteerd, wij hebben in uw naam demonen uitgedreven, in uw naam vele krachten gedaan. Een opsomming van het goede. Zij waren beschikbaar, ze zijn de wereld ingegaan, ze hebben gestreden tegen het duister, ze hebben het goede. En wat doen ze? Dat leggen ze in de weegschaal. En wat zegt de Heer, want daar ging het mij namelijk om. Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Ze hebben zich nooit van hun zonde bekeerd. Ze hebben zich nooit omgekeerd. Ze zijn nooit naar Christus gegaan. Ze hebben het juk niet op willen nemen. Ze hebben gedaan wat ze meenden dat positief voor hun kon werken. Mensen, dat is geen bekering. Trouwens, die uitspraak over de lamp als een pad naar de hel was van Thomas Watson. Deze mensen die we net over spraken, zo in het eindoordeel, die hebben hun zonde nooit verlaten. Die hebben zich nooit bekeerd van hun zonde. Die hebben geen berouw getoond en de zonde verlaten. Die zijn net als de Filistijnen. Oh, die God van Israël is een rechtvaardig God. We moeten een beetje vrede met hem. We moeten genoegdoening doen. Laten we geschenken sturen. Maar ze zijn niet tot de Heer gegaan. Zie, dit is de verkeerde volgorde. Luister even goed. Ze doen allemaal een poging om God gunstig te stemmen. Om zo een nieuwe schepping te worden. En dat bedoel ik in het evangelie. Ja, hun best te doen in de hoop door God geaccepteerd te worden, geadopteerd. En een kind van hem te worden. Dat is de volgorde die zij aanhouden. Dat is genoegdoening of boetedoening. Of de weg die hier gevolgd wordt. Maar het is geen bekering. Geen bekering. Nou, wat is nu wel bekering? Wat is nu wel bekering? En ik heb het al een paar keer gezegd, maar laat ik eens een definitie geven. Bekering is een godsverdriet in het hart van de persoon over zijn eigen zonden met een overtuiging om deze te verlaten. Bekering is een ommekeer waarbij de persoon zich van zijn zonde afwendt en zich richt tot God. Paulus heeft dat zo mooi gezegd in Handelingen hoofdstuk 26 vers 20. En het is letterlijk het zien van zonde, begrijpen wat dat is en je afwenden, je omkeren. En Paulus zegt daar het volgende, Handelingen 26, 20. Dat zij tot inkeer moesten komen en zich tot God bekeren. Zie, het benoemen van zonde en het bezig zijn met zonde is geen bekering. Er is het afwenden en het wenden tot de omkeer. Dit is wat de Heer Jezus als voorwaarde legt in Matteüs 11, 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De Heer staat er en zegt, kom tot mij. Maar je moet wel die zonde achterlaten, je moet je ervan afwenden. Het verkeerde verlaten en het goede aandoen. En neem mijn juk op. En daarom zei ik al mensen, het is niet als wij tot Jezus komen, dan is de bekering nodig. Niet het praten over zonde. Niet het belijden van zonde, maar het afwenden van zonden. En dit is niet eenmalig, dit is ons dagelijks lot als kinderen van de Heer. Dit is ons dagelijks werk, zou je kunnen zeggen. Het is een vast onderdeel van ons leven, een constante afwending. En waarom? Maar één ding, geestelijke hoogmoed uit te moorden, is het niet? Geestelijke hoogmoed uit te moorden. Oh, maar dat heb ik al overwonnen, is dat zo? En morgen liggen we weer. En dat zijn de fariseeërs, overal waar geestelijke hoogmoed zit, zeggen, oh, dat hebben we lang overwonnen. Is dat zo? U moet u bekeren. En de Heer Jezus zei, voor de rechtvaardigen ben ik niet gekomen. Voor die denken dat ze gezond zijn, daar kom ik niet voor. Ik kom voor die zieken die inderdaad zegt, hoe kom ik hiervan vandaan? En hoe verlos mij hiervan? Ik wend mij tot u. Zie, dat is de volgorde. Dit is de volgorde. Door mij af te wenden van mijn zonde en te wenden tot Christus. In geloof tot hem te gaan. En dan heb ik al verteld wat de volgende stap zal zijn. Ben ik een nieuwe schepping geworden? Ben ik volledig geaccepteerd, geadopteerd en vrij? En daarom wil ik graag het juk van u opnemen, Heer. Ik wil uw slaaf zijn. Ik wil uw dienstknecht zijn. Leg het maar op mijn schouders. Leg het maar om mijn nek. Want als je de nek hebt, heb je alles. Bij berouw en inkeer zijn drie ingrediënten. U kunt ze zien, want ze staan op uw preekschema. En dat is wel belangrijk als we deze finesse gaan begrijpen. Daarom heb ik ze hier ook bijgesteld. En het eerste is intellectueel. Wij moeten zonde gaan zien voor wat het is. Wij moeten het doorgronden. Daar hebben we Gods woord voor. Daar hebben we zijn geest voor. Daar hebben we zijn genade voor. Hij toont ons zijn zonde. David zei het zo mooi op Psalm 51 vers 5. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor de ogen. David ziet zijn zonde. Hij begrijpt het. Hij doorgrondt ze. Hij kent ze. Dit is waar de bekering begint als het ware. Een erkenning van de zonde. En dit wordt zo mooi ook door de Heer haalt dit ook zo mooi naar voren bij de gelijkenis van de verloren zoon. In Lucas hoofdstuk 15. Hij moet het intellectueel begrijpen. Die zoon die kwam bij zijn vader en zei, paps geef mij de erfenis, oftewel sterf nu maar, want ik wil mijn deel hebben. En de vader in de parabel, in de gelijkenis, is God de vader. En die zegt, hier heb je mijn erfenis. De zoon gaat en die verspandeert alles, die geeft het uit aan alles wat God en gebod overtreedt. En uiteindelijk is er een hongersnood, hij heeft niks meer, geen vrienden. En hij eindigt bij de varkens. En dan staat er zo mooi in Lucas 15, 16. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Dit is waar Frans over sprak, de ledigheid van het leven. Niets in deze wereld verzadigt. Zelfs niet in dit geval. Maar niemand gaf het hem. Hij mocht niet eens gewoon fysiek van de schillen van de aardappel of de appelen eten of wat er ook maar lag. En wat staat er nou zo mooi in vers 17? Daar zit hij. En nadat hij tot zichzelf gekomen was. Dit is waar God, en dit gaat in de gelijkenis, dit is waar God in de harten van mensen werkt door hun op het punt te brengen dat ze tot zichzelf komen. Nuchter worden over waar ze staan en waar ze mee bezig zijn. Ontnuchterend over, maar dit is zonde. Dit is zonde voor mij. Dit is ik zondig hierin. De wereldse vreugde raakt in één keer op de achtergrond. En het woord van God wordt levend. En we gaan begrijpen dat dit zonde is. Niet van de ander, maar van mij. Zie, schuld wordt helder en verantwoordelijkheid voor de daden vindt zijn weg naar het hart dat iemand denkt van, hier ben ik verantwoordelijk voor. Het intellect. Bent u al ontnuchterd? Bent u al tot uzelf gekomen? Heeft u al ingezien dat als u zonder Christus bent, in geestelijk opzicht, dan zit u inderdaad daar bij de varkens, de hongeren. Er is een vader die op u wacht. De eerste stap is dat u tot uzelf komt. Maar het is niet het enige dat het intellect geraakt wordt. Er moet ook een emotionele element zijn. We noemen dat vaak berouw. Dat is hetzelfde woord in het Grieks, maar de NBG en de HSV die wisselen dat. Berouw gaat inderdaad over een stuk verdriet hebben over de zonde. Een innerlijke schuldgevoel wat ongenoegen en pijn veroorzaakt van binnen. Droefheid over ongerechtige daden. Verdriet over verderf. En wroeging over onze wandaden. Maar we moeten begrijpen dat dit gaat hier als er een emotionele aspect in ons hart is. Dat als wij zondigen, dan is dat niet voor de gevolgen die wij dragen. Maar voor het gevolg en de kwetsures die wij God geven. Het verdriet wat we hem doen. Tekort aan zijn heiligheid. Tekort aan eer geven aan hem. Zie, er is geen schade van persoonlijke. Er is geen persoonlijke schade voor ons. Er is geen schaamte als het hier gaat over berouw en het verdriet over die bekering. Dan is het niet omdat wij iets missen of een beschadiging in onze reputatie hebben. Dat had een rijke jongeling, weten we dat nog? Die kwam bij de Heer en hij ging weg. Vol droefheid. Want hij bezat veel goederen. Mensen, als wij tot bekering komen en we hebben daar inderdaad een intellectueel moment dat we tot onszelf gekomen zijn, dan is daar ook een moment van berouw dat wij inderdaad ook zien dat wij Gods heiligheid tekort gedaan hebben. Niet dat onze reputatie beschadigd is van, goh, wat zullen de mensen nu al die van me denken? Dat ik hier 's ochtends vroeg sta en zeg van, goh, ik heb allerlei verkeerde gedachten gisteren gehad en vannacht verkeerd gedroomd en vanochtend hier en ik zie hier mensen. En ik heb nog allerlei gedachten, wat moeten de mensen wel niet van mij denken? Dat is geen berouw. Er is diepe droefheid dat Gods eer is aangevallen. Dat is misschien een heel praktisch voorbeeld. Zo straks werden we ook uitgenodigd om te bidden. Door Frans. En niemand moet bidden, hè? Dat is niet de opdracht. Er staat niet, u zult bidden allemaal in de samenkomsten. Maar mijn vraag is heel eenvoudig vanochtend. Waarom heeft u niet gebeden? Ik vermoed, de Heer kent uw hart. 9 van de 10 durven niet te bidden, omdat u vreest dat uw reputatie schade oploopt als u gaat spreken. Want u struikelt over uw woorden, u kan het niet allemaal zo mooi formuleren als de mannen die hiervoor staan, of de dames, of wie er ook maar aan het bidden is. Dat u denkt, maar zo'n mooi gebed kan ik niet doen. Als ik hakkelend over mijn woorden ga bidden, dan zullen ze van mij denken. Voelt u het? Hoe geniepig dat ons hart is? Hoe valse berouw wij tonen? Dat het zo makkelijk op onszelf gericht is? Maar mensen, als het naar u gaat, gaat het ook naar mij, hè? Wees maar gerust. Diepe droefheid dat Gods eer is aangevallen, dat God schade geleden heeft. De Heer Jezus had ook zo'n mooie uitspraak in Matthäus 11, 21. Daar waren die grote steden Tyrus en Sidon uit het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe Testament. Dat waren nou niet de meest fijne steden om te zijn. En de Heer Jezus was daar in steden geweest in de omtrek. En hij zegt, als die mensen gezien hadden de wonderen die gedaan waren in jullie steden, in Tyrus en Sidon, die hadden al lang in zak en as gezeten. Die hadden lang droefheid gehad over hun zonde naar wie ze het gedaan hadden. Droefheid van hart, een vrucht van de bekering zou je als het ware kunnen zeggen. Weet je hoe de verloren zoon het zei? Die inderdaad bij de schillen zaten, bij de varkens in zijn ongerechtigheid. Dat hij zich zat te bedenken en inderdaad zegt, als ik terugga, dan ga ik het volgende zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat is berouw. Als wij zondigen, dan zondigen we tegen de hemel, tegen God. Het intellect hoort bij bekering. Er is een emotionele facet. Maar er is ook een wilsbesluit. Zie, als wij innerlijk bekeren, als wij ons innerlijk bekeren, dan is daar een uiterlijke omwending, een afwending van. Er is een wilsbesluit. Wij keren ons van de zonde af. En daarom behandel ik deze 3 dingen ook even, omdat dit zo essentieel is, dit laatste onderdeel, is dat als wij daar inderdaad bij de varkens zitten en bij de schillen en in onze eigen ongerechtigheid, dat wij ons daarvan afwenden. En dat is een wilsbesluit. Farao deed dat niet. Judas deed dat niet. De verloren zoon deed het. Hij stond op, staat er. Hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Hij zit bij de varkens en zegt, hier moet ik niet zijn, ik moet hier weg, ik moet daarheen. Kent u die bekering? Heeft u die omkeer al gemaakt? Heeft u al die wilsbesluit om zonde achter u te laten en naar de Heer te gaan? Dit is wat Johannes de Doper noemt bij de farizeeërs die bij hem kwamen toen hij aan het dopen was bij de Jordaan. Dat hij inderdaad de farizeeërs ziet komen en zegt, wie hebben jullie uitgenodigd? Wie hebben jullie geroepen? Toon maar eens vruchten van bekering. Neem een wilsbesluit om ze achter je te laten. Zie, elke vorm van bekering waar geen verandering in het leven zichtbaar is, is geen werkelijke bekering. Soms horen we nog wel eens mensen die, misschien heeft u er ook last van. En dit begrijp ik, ik wil het compassievol brengen. We zijn allemaal bijzonder onvolmaakt nog. Maar soms horen we wel eens een keer dat mensen inderdaad zo diep zitten of zo in de zonde zitten of zich zo'n schuldenlast op hun schouders hebben dat ze inderdaad zeggen, Erik, ik kan niet eens meer bidden. Ze vluchten bij de Heer vandaan. Oh, ik heb mezelf afgezonderd van de gemeente. Ik kom niet meer in de gemeente. Ik ben de kleinste in Gods koninkrijk. Ik kan niet meer eens meer bidden, Erik. Dat is als Jona, hè? Vertrek. We gaan bij de Heer vandaan. En soms dan lijkt het alsof mensen inderdaad ook nog zeggen van, en het laten overkomen alsof het ook nog geestelijk is. Ik kan niet eens meer bidden, Erik. Maar wacht even. Is het niet zo dat dit het tegenovergestelde is van wat de Heer vraagt? De Heer is juist dat we niet gaan zitten en zitten gekniezen bij de varkens en bij de schillen van onze eigen ongerechtigheid. En wees gerust, ik heb dat lang genoeg gedaan en ik doe dat nog. Dus wat ik hier tegen u zeg, gaat net zo hard voor mij dat je inderdaad naar je eigen ongerechtigheid kijkt, naar de gevolgen die erachter wegkomen. En dat je God zo gekwetst hebt en dat je er zo blijft hangen. Maar aan de andere kant is daar die oproep, nee, de Heer vraagt van mij en van ons dat wij ons bekeren. Dat wij inderdaad zeggen van, hoe slecht ik ook ben, daar ligt de oplossing niet. Dat is juist het probleem. De oplossing ligt daar. Dat we ons bekeren, dat we ons afwenden van onze zonde. De zoon stond op en keerde zich tot zijn vader. Dat was de reactie van de zoon. Wenden tot God. Mensen, laten we dat doen. Heeft u zich al gekeerd tot God? Heeft u zich al bekeerd tot God? Als u dat nog nooit gedaan heeft, nu is de tijd. En waarom? De verloren zoon. Toen die dat deed, wat zag hij? We weten niet wat hij zag, maar de camera draait naar wat de vader deed. En zijn vader zag hem en was met innerlijke ontferming bewogen. Geen strenge schoolmeester die staat te wachten. Had ik het niet gezegd? Oh, dat zit in mijn hart en in uw hart. Hier staat een liefdevolle vader. Als wij bij de drek van onze schillen vandaan rennen. Als wij tot onszelf gekomen zijn in het intellect en zien dat het zonde is. Dat wij berouw tonen in en emotioneel geraakt zijn en zien hoe wij God tekort doen. En ons in ons wil een besluit nemen en zeggen van hier moeten wij vandaan, we moeten naar God. Daar staat een vader in de hemel die inderdaad zegt. En de vader zag hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet. Dat is de vader waar wij in mogen vluchten. Dat is de vader die klaar staat om ons te ontvangen. En wie zegt, oh, ik kan niet tot God komen, ik kan niet eens meer bidden. Die mist dit. Die begrijpt niet wat een hemelse liefde daar op ons staat te wachten. En de vader viel hem om de hals en kuste hem. Heeft u als mensen gehad die zich maanden niet gewassen hadden? Die ruik je van afstand. Dit zijn wij. Dit is hoe de vader zijn zoon omarmt. Er staat niet dat hij netjes geschoren was, gewassen, zijn beste kleding. Hij had niks. Vies vuil uit de drek. Maar hij was tot zichzelf gekomen. En hij had vertrouwd op mijn vader. Mijn vader is goed. Onze vader is in de hemel en hij wacht op ons als wij ons bekeren van onze dagelijkse zonde. Maar als u het nog nooit gedaan hebt, dit is het moment dat hij staat op u te wachten en zijn armen staan wagenwijd open. Hij wil u overladen met zijn genade, de genade van verlossing. Laat u overladen met Gods barmhartigheid en liefde. En geliefde broers en zussen, blijf niet zitten bij de zonde. Bekering is de wijze waarop God ons met open armen ontvangt. Laat ons tot de Heer, tot de Vader wenden. Om ons juk op te nemen. Ondoorgrondelijk bent u, o hemelse Heer, volmaakt in uw wezen. Totaal anders dan wij onszelf kunnen voorstellen. Totaal anders en volkomen anders dan alles wat wij ons inbeelden wat een God moet zijn. Daarom hebben wij uw woord nodig om daar te zien wie u bent. Om te zitten aan uw voeten en eigenlijk te zeggen van vertel ons maar hoe slecht wij zijn. Toon ons waar wij ons moeten bekeren. Hou niet in, o Heilige Geest, om te laten zien wat er voor ongerechtigheid in onze harten zit. Ja, we pleiten ook dat u dat barmhartig en geduldig doet, want wij kunnen al onze zonden niet in één keer aan. We zouden eraan onderdoor gaan. Maar wat wij zien, laten wij ons daarvan bekeren. Heer, er zijn genoeg zonden in ieders leven, zoals we hier zitten. Heer, weet u wat er in onze harten omgaat? U kent ons hoofd voor hoofd. Heer, we kunnen ons niet verschuilen achter opvoeding. Achter kwetsures van mensen om ons heen. We kunnen ons niet verschuilen, Heer, achter, maar die heeft mij dit aangedaan of daar ben ik teleurgesteld. Heer, dat is allemaal teleurgesteld in mensen. Want daar moeten we onze hoop niet op bouwen. Er is maar één waar onze hoop op mag gevestigd worden. En dat is niet op onszelf, dat is op Jezus Christus alleen. O Heer, u kent ons. Trek ons tot uzelf. Laat ons zien, Heer, dat wij niet degene zijn die gekwetst zijn. Maar u. En dat als wij ons tot u wenden, Heer. Als eerste stap om een juk op te nemen. Dat wij een vader ontmoeten. Die ons met open armen ontvangt. Heer, zo ondoorgrondelijk. Maar zo waar. Wat een liefde. Wat een liefde staat ons daar op te wachten, Heer. Geef ons een dagelijkse bekering, Heer. Geef ons een dagelijks berouw. Geef ons dagelijks een wilsbesluit, Heer, om ons af te wenden van dat wat niet is tot uw eer. In Jezus' naam. Amen.